Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom. Vanavond gaat onze eigen predikant, dominee Van der Zwan, bij ons voor. Vorige week hebben wij u attent gemaakt op het weekend van 20 en 21 september, waarbij we stil zullen staan bij de opening van het winterwerk en het focustraject. U wordt ook alvast van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst op DV woensdag 3 september in het Kruispunt. Op deze avond zullen wij meer informatie ontvangen over het focustraject. We gaan nu ter inleiding van deze dienst voor zover mogelijk staande zingen Psalm 103 vers 1 en 2. Vers 1 begint met: Loof, loof de Heer, mijn ziel, met alle krachten. En vers 2 begint met: Loof hem die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Na het zingen van Psalm 103 vers 1 en 2 is er gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. Na het votum en de groet kunt u weer gaan zitten. Namens de kerkraad wensen wij u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Ik roep in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord en gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Zijn woorden uit Psalm 56, die we willen gaan zingen. Psalm 56, vers 5 en vers 6. Laten we nu belijdenis doen van het christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En terwijl we dat doen, weten we ons verbonden met Gods wereldwijde kerk. En nadat we de woorden hebben gehoord en uitgesproken van de geloofsbelijdenis, zingen wij van Psalm 65 het eerste en het tweede vers. Het eerste en het tweede vers van Psalm 65. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Ja, Heere, welzalig die Gij hebt verkoren, die Gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Heer, om zo verlost te worden van alles wat ons in deze wereld kan meeslepen en wegslepen van u af. Dat u ons daar uit wilt trekken en uittrekt, om zo te midden van de dood die ons ook omringt ligt, en de zonde waarmee we te maken hebben, om in die situatie tot ons te spreken, uw stem te laten horen en om ons te redden, om ons te verlossen, om ons eruit te halen waar we door onze eigen schuld en ook onze eigen zonde in zijn en zitten en zelf niet uit kunnen komen. Daar willen we u voor danken, voor dat verlossend werk van u door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die u het heeft gezegd: komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En komt tot mij, en wie tot mij komen zal, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En zo mogen wij vanavond ook bij elkaar zijn en dat geloof en dat vertrouwen, u bidden ook of u zelf door de Heilige Geest ook dat geloof en dat vertrouwen zult versterken, maar ook zult werken als het nog niet tot die overgave, tot het geloof zijn gekomen. En zo geven dat we ons hart aan u wijden en u liefhebben, Heere, en zo ook onze weg achter de Heer Jezus Christus aan mogen gaan. Wij vragen zo om uw zegen over deze dienst. We bidden u of u ons nabij zult zijn in het luisteren, maar ook in het spreken. We vragen dat voor ons hier in de kerk, maar ook voor hen die met ons meekijken en meeluisteren. En laat deze dienst zo mogen zijn tot glorie en eer van uw grote naam. En tot heil en zegen van een ieder van ons, Heere, opdat we u daarvoor de lof en de dankzegging en de aanbidding mogen brengen die u zo waard bent om te ontvangen. We bidden het u in Jezus' naam alleen. Amen. Schriftlezing is uit het Evangelie naar Matteüs. Matteüs en daaruit het 27e hoofdstuk, de versen 33 tot en met 61. En we lezen vervolgens ook nog een gedeelte uit de brief van de apostel Paulus aan de christelijke gemeente van Rome, het 6e hoofdstuk. Romeinen 6 is de tweede schriftlezing. En we lezen nu eerst uit het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 27, te beginnen bij vers 33. Gekomen bij de plaats die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent, gaven zij hem, dat is Jezus, wijn vermengd met gal te drinken. Maar toen hij die geproefd had, wilde hij die niet drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet: ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld, en om mijn kleding hebben zij het lot geworpen. En ze gingen zitten om hem daar te bewaken. En ze brachten boven zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen hem: dit is Jezus, de koning van de Joden. Toen werden met hem twee misdadigers gekruisigd, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de voorbijgangers lasterden hem, schudden hun hoofd en zeiden: u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf. Als u de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de fariseeën. En ze zeiden: anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd, laat die hem nu verlossen als hij hem welgezind is. Want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. Hetzelfde verweten hem ook de misdadigers die met hem gekruisigd waren. En vanaf het 6e uur kwam er duisternis over heel de aarde tot het 9e uur toe. Ongeveer op het 9e uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Sommigen van hen die daar stonden zeiden toen ze dit hoorden: hij roept Elia. En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en hij gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden: houd op, laten wij zien of Elia komt om hem te verlossen. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En dan lezen we verder in vers 57. Toen het avond geworden was, kwam er een rijke man van Arimathea, van wie de naam Jozef was en die ook zelf een discipel van Jezus was. Die ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Toen gaf Pilatus bevel dat het lichaam aan hem gegeven zou worden. En Jozef nam het lichaam in ontvangst, wikkelde het in zuiver linnen en legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots uitgehakt had. En nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gewenteld had, ging hij weg. En daar waren Maria Magdalena en de andere Maria die tegenover het graf zaten. En dan lezen we nu nog uit Romeinen 6. Romeinen 6, te beginnen bij vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden, en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Here. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Willen wij nu ook de catechismus lezen, zondag 16. Zondag 16. Waarin het gaat over dat deel van de belijdenis, waarin dat beleid over Jezus Christus die gestorven is en begraven en die neergedaald is tot in de hel. En we beginnen bij vraag 40. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Omdat vanwege de gerechtigheid en waarheid van God niet anders voor onze zonde voldaan kon worden dan door de dood van Gods Zoon. Waarom is hij begraven? Om daarmee te betuigen dat hij werkelijk gestorven was. Als Christus dan voor ons gestorven is, hoe komt het dan dat ook wij moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterven van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Welk nut hebben het offer en de dood van Christus aan het kruis nog meer voor ons? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de verdorven begeerte van het vlees niet meer in ons regeren, maar dat wij onszelf in dankbaarheid aan hem ten offer stellen. Waarom volgt daarop nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hevigste aanvechtingen de volstrekte zekerheid en troost mag hebben dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, die hij in heel zijn lijden, maar bovenal aan het kruis heeft ondergaan, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Zover. Zingen wij nu samen lied 381. Lied 381 uit de bundel Weerklank. En dat lied is ook een, eigenlijk, dat is een berijming van de zondag waar we vanavond bij stilstaan, zondag 16. En daarom willen we dit lied samen zingen, alle versen, lied 381, de versen 1 tot en met 4. Gemeente, toen ik afgelopen vrijdag in de tuin zat, hoorde ik ergens, ik denk bij de hockeyclub, het lied spelen: laat de zon in je hart, geniet van het leven, want het duurt maar even. Ja, op de een of andere manier herkende ik het, terwijl ik niet zo echt een grote liefhebber van het Nederlandse levenslied ben. Maar goed, blijkbaar heb ik het ooit ergens op de radio of zo gehoord. Laat de zon in je hart, geniet van het leven, want het duurt maar even. Ja, zo vaak met muziek drukt het een gevoel uit dat, ja, dat over, onder de mensen leeft. De gedachte van het leven, ja, dat is zo voorbij. En wat heeft het voor zin gehad als je niet van het leven genoten hebt? En er klinkt ook in door dat de dood iets is om rekening mee te houden voor je manier van leven. De dood is eigenlijk ook een soort spelbreker die het leven, het plezier van het leven, de vreugde van het leven, de zin van het leven bederft. En daarom moet je iets van je leven maken. Maar terwijl de dood als een spelbreker wordt gezien, kunnen mensen aan de andere kant ook wel weer over de dood spreken alsof het bij het leven hoort. We worden geboren, we groeien op, we worden hopelijk oud en dan sterven we. En dan zeggen mensen, dat is nou de natuurlijke gang van zaken. De dood hoort gewoon bij het leven. Toch wil dat weer niet zeggen dat het mensen de dood niet raakt. Zeker als jonge mensen sterven, zie je heel veel verdriet en onmacht en ook wel boosheid. Het gevoel van onrecht maakt zich over van de mensen meester. Hij of zij was toch veel te jong om te sterven. Maar als het dan weer om oudere mensen gaat, ook als het om ouders gaat bijvoorbeeld, en ze zijn op een hoge leeftijd gekomen, dan zie je dat de dood ook wel weer wat meer geaccepteerd wordt. Zo van, ja, het hoort nou eenmaal bij het leven. En daardoor zie je ook dat de dood ook wel weer omarmd wordt. Bijvoorbeeld als het leven, ja, te moeilijk wordt, te zwaar, als het lijden op de loer ligt. En dan zie je dat mensen euthanasie laten toepassen. En tegenwoordig, zo heb ik het idee, hoor je daar meer over dan, en wordt daar ook openlijker over gesproken dan enkele jaren geleden. Ook van bekende Nederlanders zoals Dries van Acht of de echtgenoot. Althans, ik weet niet of het echtgenoot was, maar in ieder geval de partner van Diewertje Blok. Ja, van hem wordt verteld dat zij euthanasie hebben laten toepassen. Ja, als de dood dan toch eenmaal bij het leven hoort, als het nou eenmaal een gegeven is, waarom zou je die dan ook niet eerder toe kunnen laten als je toch niet meer van het leven kunt genieten en toch niet meer, ja, kunt doen wat je wilt, als je daarmee een lijdensweg kunt voorkomen? De dood is dan eigenlijk ook een soort ontsnappingsmogelijkheid geworden. Je hoeft geen leven te leiden dat in jouw ogen onleefbaar is. Maar zolang het gaat, moet je wel iets van je leven kunnen maken. En daarom zie je ook wel weer angst voor de dood. Bijvoorbeeld toen in Amsterdam een aantal mensen neergestoken had. Ze waren ook beelden te zien op het NOS-journaal dat mensen hard wegvluchten, hard wegliepen. Ze renden voor hun leven. De dood wordt dus ook weer niet als vanzelf als een vriend omarmd. Maar het hangt wel af van de levensfase waarin je als mens bevindt. Ja, zo ben ik de preek begonnen met een uiteenzetting van wat mensen allemaal niet van de dood vinden. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de zondag uit de catechismus waarbij we vanavond stilstaan. In deze zondag gaat het over de belijdenis dat de Heer Jezus gestorven is en begraven en neergedaald tot in de hel. Het gaat hier dus over de dood van Christus. En wat opvalt als je de catechismus leest, dan zie je dat de dood van Christus nauw verbonden wordt met ons eigen leven, maar ook met onze eigen dood. En daarbij komen de drie vragen aan de orde. De eerste is, waarom is Christus gestorven? De tweede, wat betekent zijn dood voor onze dood? En de derde, wat betekent zijn dood voor ons dagelijks leven hier en nu? Het antwoord op de eerste vraag is, waarom Christus is gestorven? Het antwoord op de eerste vraag ligt geheel in lijn met wat we in de voorgaande zondagen eerder hebben gezien. Jezus is gestorven om voor onze zonden te betalen. Hij heeft zijn leven gegeven als een offer om onze zonden weg te nemen. Zoals Jesaja het al eeuwen van tevoren profeteerde, maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. De dood van Christus was de straf die wij hebben verdiend, zoals ook in de brief aan de Romeinen kunnen lezen in Romeinen 6 vers 23, want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Here. De zonde heeft de dood als loon, de dood is het gevolg van onze zonde. We zien het ook al terug in het paradijs als de mens in zonde is gevallen. Dan doet de dood zijn intrede en sterven de mensen. En volgens de brief aan de Hebreeën is het de mens ook gezet om eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En hoe zou dat oordeel uitvallen? En vanwege onze zonde zou het betekenen dat we allemaal verloren zouden gaan. Verloren zouden we zijn, eeuwig verloren. Maar omdat Christus vrijwillig de dood is ingegaan en zo zich het loon liet uitbetalen voor onze zonden, daarom is er ook vergeving. Als onschuldige heeft hij voor onze schuld betaald en daarom is er voor ons vergeving en eeuwig leven. Althans, voor een ieder die in hem gelooft, die zal niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. Ja, daarom is Christus gestorven. Ja, zegt de catechismus, heeft hij zich tot in de dood vernederd. De dood van Christus was niet zomaar een daad, maar het was ook een daad van diepe vernedering. Niet alleen een daad van verlossing voor ons, maar ook een daad van diepe vernedering. Wat de apostel Paulus ook schrijft in de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 2 vers 8. En in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Hij heeft het loon van de zonde op zich genomen, terwijl hij het helemaal niet had verdiend. En toch heeft hij die nederige plaats, want het is een vernedering geweest, heeft hij die nederige plaats in willen nemen om ons te verlossen. Daarom is Christus gestorven. En we mogen er wel met verwondering bij stilstaan. Dat Jezus dit heeft gedaan. Dat hij zichzelf zo tot in de dood heeft gegeven en zich vernederd heeft. Is eigenlijk iets wat we niet kunnen bevatten. Ja, we hebben het natuurlijk al zo vaak gehoord en we zijn het misschien al een beetje gewoon gaan vinden. Ja, tuurlijk, Jezus is voor onze zonde gestorven, dat staat in de Bijbel en daarom mogen we weten dat we gered zijn. Maar het is natuurlijk iets wat we niet kunnen begrijpen en ook niet onder woorden kunnen brengen, zo bijzonder als het is. En je vraagt je af, waarom heeft Jezus dat eigenlijk gedaan? Zichzelf zo vernederd en zichzelf zo overgegeven. Waarom is hij die weg van lijden en sterven gegaan? Ja, het enige antwoord dat je daarop zou kunnen geven is dat het is vanwege de liefde. Vanwege de liefde van God, zoals we die lezen in Johannes 3 vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar een eeuwig leven heeft. De liefde van God, dat is de beweegreden, dat is de reden geweest dat Christus zich vernederd heeft tot in de dood, ja, tot in de dood aan het kruis. Het is de liefde van God die elks beminnen te boven gaat, eindeloos te boven gaat. The love divine, all loves excelling. Die Christus tot deze vernedering bracht. Zoals een ander lied het zingt. Liefde was het, onuitputtelijk liefde en goedheid eindeloos groot. Toen de levensvorst op aarde tot ons heil zijn bloed vergoot. Ja, dat is het antwoord op de vraag waarom Christus zich tot in de dood heeft overgegeven. En hij zichzelf tot in de dood vernederde. En als we daarbij stilstaan en ook nog even denken aan het begin van de preek, dan moeten we zeggen dat de dood niet bij het leven hoort. De dood is geen natuurlijk gegeven. De dood is het loon voor onze zonde. Ik weet wel, als je dat niet weet of als je dat niet meer wilt weten, ja, dan moet je op zoek naar andere antwoorden. Dan kijk je om je heen en dan zie je dat alles in de wereld sterft. Dus dan zal dat ook wel bij het leven horen. Maar vanuit de schriften komt een heel ander geluid. De dood hoort niet bij het leven, maar is met de zonde in de wereld gekomen. De dood is geen natuurverschijnsel, het is het loon op de zonde. Daarmee komen we bij de tweede vraag. Namelijk wat de dood van Christus betekent voor onze dood. En de vraag die de catechismus stelt is: waarom moeten wij eigenlijk nog sterven als Christus al voor ons gestorven is? En als gesproken wordt over wij, dan moeten we bedenken dat die vraag door een christen wordt gesteld die aan het begin van de catechismus heeft gezegd dat zijn enige troost in leven en in sterven is dat hij het eigendom van Christus is. Maar als ik dan het eigendom van Christus ben, hoe kan het dan dat ik toch moet sterven terwijl hij mij heeft verlost? Wij hoeven toch niet meer te betalen voor onze zonden? Wij hoeven toch niet meer het offer te geven? Wij hoeven er toch niet meer voor te boeten? Nee, dat hoeft inderdaad niet. Maar waarom sterven we dan nog? Ja, en als we dan naar het antwoord in de catechismus kijken, dan is dat eigenlijk heel verrassend. Het zegt dat onze dood de afsterving van onze zonde is en een doorgang tot het eeuwige leven. Ja, en ik was me eigenlijk nooit zo van bewust hoe bijzonder dat eigenlijk is, dat antwoord van de catechismus, tot ik afgelopen week bij de voorbereiding las in het boekje van dominee Atma over de catechismus. En ja, ik werd er eigenlijk door hem bij bepaald, bij het bijzondere feit dat de dood die de gelovige onheil, die de mens onheil bracht, dat diezelfde dood eigenlijk nu, dat de dood nu wordt ingeschakeld tot ons heil. Want de dood betekent dat wij voorgoed verlost zijn van een bestaan waarin de kracht van de zonde doorwerkt, zo zegt de catechismus. Het leven waarin wij nu nog leven, het is altijd vatbaar voor de verleiding en de macht van de zonde. Leven overeenkomstig de wil van God gaat niet vanzelf, toch? Dat hebt u zelf denk ik ook wel in uw leven ervaren. Leven overeenkomstig Gods wil gaat niet vanzelf. Dat kost strijd, daar wordt enorm aan ons getrokken. En dat komt omdat we enerzijds een nieuw bestaan hebben ontvangen, maar tegelijkertijd ook nog steeds in dit oude bestaan leven. Ik bedoel, we worden niet opgenomen in de hemel als we tot geloof komen. Nee, er verandert wel, geestelijk veranderen we wel, maar we blijven nog steeds als mensen op deze aarde leven in hetzelfde lichaam. En we hebben nog steeds de zonde in ons vlees wonen, zoals de apostel Paulus schrijft. En daarom lukt het niet om als vanzelf naar Gods wil te leven. En het doet de apostel Paulus ook uitroepen in Romeinen 7. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Here. En nu zegt de catechismus dat als we sterven, dan worden we bevrijd van dit dode, dit zondige bestaan. We worden ervan verlost. We mogen het eindelijk bij onze dood, mogen we het oude bestaan dat beheerst wordt, of dat waarin de zonde aan ons trekt, we mogen ervan verlost worden. We worden ervan verlost door de dood. Dat is eigenlijk heel apart, want de dood is eigenlijk ons tot onheil, ons onheil over ons gekomen. Maar nu betekent het dus dat de dood de weg is waardoor we ons oude bestaan achter ons kunnen laten, voorgoed. En dat is het eerste. En het tweede is, zegt de catechismus, dat de dood ook een doorgang is tot het eeuwige leven. Met andere woorden, met de dood kom je ook in Gods heerlijkheid terecht. De dood is dus niet meer een straf die ons onheil brengt, maar de dood is juist de weg waardoor God ons verlossing geeft. Als we het lichaam afleggen, dan is dat niet het einde. Nee, het is zoals Psalm 49 zingt. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Een leven zonder zonde in Gods heerlijkheid. In Gods heerlijke nabijheid. En dominee Atma schrijft: de dood bevrijdt Gods kinderen van hun zonde. De dood voltooit de heiliging. Bevrijd van zonde gaan we de vreugde in van het eeuwige leven. Ja, bijzonder is dat toch om te zien dat Christus, dat door Christus die zonde en dood overwonnen heeft, ja, dat hij zelfs de dood in dienst neemt en de dienst wordt genomen om ons van zonde te bevrijden en een doorgang tot Gods heerlijkheid is. Ja, dan ga je ook anders tegen de dood aankijken. Een liedje als Laat de zon in je hart, geniet van het leven, want het leven duurt maar even. Ja, zo'n liedje past niet meer bij een christen. Ja, je mag best genieten van de gaven die God je gegeven heeft, daar gaat het niet over, die je van God ontvangt. Maar je hoeft niet bang te zijn dat je iets misloopt als je niet geniet of niet kunt genieten. De moeten genieten. We hoeven niet bang te zijn dat we tekortkomen, want het leven duurt niet even. Er ligt een hele eeuwige heerlijkheid voor ons waarin we mogen genieten van Gods nabijheid en van de liefde. En het zal al het genieten dat we daar, wat we hier hebben, van hier te boven gaan. Leven in de nabijheid van Gods heerlijkheid. Het is zoals de apostel Paulus schrijft, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is het wat God heeft bereid voor hen die hem lief hebben. Ja, misschien geloven we dat niet zo snel en denken van ja, dat weet, de twijfel zit altijd weer in ons hart van ja, ja, maar je weet het nooit zeker. Nou, dat is natuurlijk altijd weer de boze die op onze nek zit en zegt van ja, maar je moet toch hier alles uit dit leven halen, maar vergeet het niet. Dat alles dat wat in geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor allen die hem lief hebben. En daar mogen we naar uitzien en dat duurt niet maar even, maar dat duurt eeuwig. En de dood zal daarom geen spelbreker zijn, maar een doorgang tot dat eeuwige leven. En dat licht is natuurlijk ook wel, komt ook de vraag bij me op, ja, is dan eigenlijk euthanasie dan ook niet, eigenlijk niet toegestaan? Als je weet waar je naartoe gaat en het lijden wordt je te veel, mag je dan ook niet eerder afscheid nemen van dit oude bestaan? Nou ja, ik lees nergens in de Bijbel dat je een dergelijke stap mag nemen. Ik zie eerder het tegenovergestelde, namelijk om in het lijden juist kracht te zoeken in de beloofde toekomst, zoals in Romeinen 8, waar Paulus spreekt over het lijden van de schepping. Hij roept niet uit om dan maar, als het je niet meer aankunt, om daar dan maar een einde te maken aan je leven. Maar hij roept juist op, te midden van alle druk en van alle zuchten van de schepping, om je hoop te putten uit de toekomst. Als hij schrijft, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En ik denk dat dat een reden is om niet voor euthanasie te zijn. En natuurlijk zouden er ook nog wel andere redenen te noemen zijn, maar het is even naar aanleiding van het thema van vanavond. Eigenlijk denk ik dat euthanasie meer past bij het gebod, bij de uitleg van het gebod, u zult niet doodslaan. En zo hebben we bij de tweede vraag gehoord, wat betekent de dood van Christus voor ons sterven, dat het betekent dat we verlost worden van onze zondige bestaan en dat we de dood een doorgang is tot het eeuwige leven. Dan komen we bij de derde vraag. Wat betekent de dood van Christus? De vragen die ik dus zelf geformuleerd heb. Wat betekent de dood van Christus voor ons dagelijks leven hier en nu? En het antwoord op dat op vraag 43 van de catechismus op deze vraag wordt gegeven, verwijst naar Romeinen 6 vers 6, waar Paulus schrijft: dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zal worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Ja, en daar wordt direct een verband gelegd met de dood van Christus en wat het betekent voor onze strijd tegen de zonde. Want ja, we leven wel in dit lichaam. En ja, de zonde, ik zei het al eerder, oefent een enorme aantrekkingskracht op ons uit. Op ons bestaan, op dit bestaan. Maar er is inmiddels wel iets met ons gebeurd door het geloof. Het oude bestaan is niet meer oppermachtig, zo hebben we gelezen in Romeinen 6. Het is in verbondenheid met Christus gestorven. Ja, dat kan ik eigenlijk niet uitleggen, maar zo lezen, we moeten het ons maar zo voorstellen, terwijl Christus gestorven is. Paulus gebruikte trouwens wel het beeld van de doop, de doop, de onderdompeling. Als je gedoopt wordt, dan ga je onder water, ga je als het ware je graf in en word je uit het graf weer opgebracht. Dus het is laat een stervensproces zien. En zo ben je met Christus gestorven en ben je ook met hem opgestaan in een nieuw leven. Dat maakt de doop, de onderdompeling zichtbaar. En juist daardoor, en dat is er nou ook gebeurd in het leven, en dat gebeurt er nou ook in het leven van een christen. Het oude leven dat je had zonder God, waarin je je eigen gang ging, waarin je je liet beheersen door de zonde, dat oude leven, dat is stervende op het moment dat je in de Heer Jezus gelooft. Je hebt er nog wel last van, maar aan de andere kant, het is wel stervende. Ja, je zou het kunnen vergelijken met, ja, met, ik moest even denken aan een jas die eerst helemaal als gegoten zit, maar nu kom je daar los van. Hij gaat steeds losser zitten, je raakt er steeds meer los van. Je kunt natuurlijk ook denken aan de vervelling van een slang. Een slang die dan op een gegeven moment zijn oude huid laat liggen en vervolgens gaat vervellen en vervolgens zijn oude huid laat liggen. Nou ja, dat oude huid laten liggen, dat zal nu nog niet gebeuren, maar je komt wel steeds losser van de zonde. De zonde heeft niet meer je zo in de greep als hij je altijd heeft gehad voordat je tot geloof kwam. Je raakt het niet helemaal kwijt, maar je kunt er wel tegen strijden. Het is niet meer zo dat je de zondige begeerte slaafs moet volgen, alsof er geen enkele mogelijkheid meer is om daartegen te strijden. Als je dat doet, als je de zonde zomaar toelaat in je leven en daar achteraan loopt, om het zomaar eens te zeggen, dan leef je beneden je stand. Want je bent met Christus gestorven voor de zonde en met hem opgestaan in een nieuw leven. En daarom is het de bedoeling dat we niet meer de zonde dienen, maar de Heere, zoals we gelezen hebben in Romeinen 6. Dat je het aflegt, het oude bestaan, en gaat leven in een nieuw bestaan, in de navolging van Christus. De dood van Christus betekent kortom voor ons leven hier en nu dat het oude leven niet meer de toon aangeeft, het leven zonder God. En dat we ons lichaam geven om de Heere te dienen ook. Dat zegt de catechismus ook, dat we ons leven offeren in dankbaarheid. Dat we ons leven ten dienste stellen van wat de Heere van ons vraagt. Dat we ons leven aan God geven in alle facetten. Maar de dood van Christus betekent ook nog iets anders voor ons nu in dit leven. En dan gaat het met name om het feit hoe Christus gestorven is. En daarmee komen we op het punt in de geloofsbelijdenis, dat spreekt over de nederdaling van Christus in de hel. In de vroege christelijke traditie werd dit zo uitgelegd dat Jezus na zijn dood naar de onderwereld is gegaan om daar aan de mensen te preken, tot de gestorvenen te preken, het evangelie en de duivel te verslaan. Maar Calvijn vond dat allemaal veel te speculatieve gedachten en is tot een andere invulling gekomen van dit artikel uit de geloofsbelijdenis. En de catechismus gaat in datzelfde spoor en zegt van de nederdaling ter helle dat het betekent dat de Heer Jezus te maken heeft gehad met onuitsprekelijke benauwdheid en helse kwelling in zijn lijden en in het bijzonder aan het kruis. Met andere woorden, Jezus is door zijn lijden in de hel geweest. In het bijzonder toen hij uitriep: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ja, want dat is de hel. Dat is daar waar God niet is, waar hij niet meer aanwezig is. Ja, we kunnen ons eigenlijk helemaal niet voorstellen wat dat is. Want hoe verschrikkelijk het er hier op aarde ook aan toe kan gaan, God heeft zich niet teruggetrokken. We zouden ons leven niet zo rustig kunnen leiden als God zich wel had teruggetrokken. Het is een verschrikkelijke toestand. Het is niet voor niets dat de Heer Jezus in Gethsemane bloed zweette voor zijn gevangenneming. Omdat hij wist dat hij in de hel zou nederdalen, in de Godverlatenheid. Aan het kruis is dat gebeurd. door God verlaten, opdat ik, zo zegt dan het avondmaalsformulier, nooit meer door God verlaten zal zijn. De dood van Christus betekent dus voor mij in mijn dagelijks leven dat God mij nooit meer zal verlaten. Welke moeilijke en vreselijke wendingen het leven ook zal nemen, in welke verschrikkelijke omstandigheden ik ook kan verkeren, hoeveel verdriet ik ook kan hebben, maar één ding weet ik zeker, God verlaat mij niet. Ook al weet ik van mijn zonde en weet ik van mijn schuld en klaagt hij me misschien ook al aan en zit de duivel me wel op mijn nek, je hebt niks meer te verwachten van God, zoek het maar uit, je kunt niks meer van God, God zal zich niet om jou bekommeren, want je bent een te grote zondaar. En dan mag ik zeggen, nee, je hebt geen gelijk, want Christus is voor mij in de hel geweest, hij heeft de straf gedragen die ik heb verdiend. En daarom mag ik zeker weten dat God met mij is. Hoe ellendig de omstandigheden ook zijn, hoe ondraaglijk het ook eigenlijk voor mij is, maar één ding weet ik zeker, God verlaat mij niet, omdat Jezus is neergedaald in de hel in mijn plaats. Ja, en zo eindigt de preek totaal anders dan ik die ben begonnen. We begonnen met een uiteenzetting van wat mensen allemaal niet van de dood vinden. En dat vanwege het feit dat het zondag in zondag 16 over de dood van Christus gaat en welke betekenis die voor ons heeft. En duidelijk is door het geloof in Jezus Christus dat de dood in een totaal ander perspectief komt te staan dan we om ons heen horen. En daarom moeten we ons daar ook niet door laten meenemen, meesleuren of meegaan. We hoeven niet meer bang te zijn voor de dood als spelbreker. Maar we hoeven ook niet de dood te accepteren als behorend bij het leven. De dood is ook geen vluchtweg voor het lijden. En er hoeft ons ook geen angst meer aan te jagen. Sowieso, omdat de dood natuurlijk voor ons allemaal wel iets onbekends heeft. Waar we ons af kunnen vragen van, ja, hoe zal het precies gaan? We hoeven niet bang te zijn, want Jezus gaat met ons mee. Zelfs bij het naderen van de dood zal hij volkomen uitkomst geven. En dat alles omdat de macht van de dood is ontkracht door de dood van Christus Jezus onze Here. Door zijn dood ontvangen wij het eeuwige leven. Kom ik van stonde aan, zoals de catechismus ergens anders zegt, in Gods eeuwige heerlijkheid, waar ik zalig zal leven en waar ik voor altijd bij de Here mag zijn. En tegelijkertijd mag ik weten dat ook hier in dit leven God mij niet zal verlaten, in voorspoed niet en in tegenspoed niet, omdat Jezus van God verlaten is geweest, opdat wij nooit meer door God verlaten zouden worden. Amen. We gaan samen zingen lied 149, de versen 1, 2 en 6. 1, 2 en 6 van lied 149 uit Weerklank. Laten we samen danken en bidden. Ja, wij komen tot u, o Heer Jezus Christus, om u te danken. Te danken dat u zichzelf zo vernederd hebt tot in de dood. Ja, tot in de dood aan het kruis. Dat u zichzelf hebt overgegeven, Heere, tot in de diepte van de hel waar u het uitriep. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dat voor ons, voor mensen die zelf in zonde zijn gevallen en zelf ons door onze zondige begeerte laten leiden en, Heere, altijd weer afgeleid worden van u en van God af. Ja, wij zouden, o God, niet op zoek zijn gegaan naar u als u niet op zoek was gegaan naar ons. En toch hebt u, o Heer Jezus, uzelf gegeven om ons te verlossen, om ons te bevrijden, om ons te verlossen van het eeuwig verderf van de totale verlorenheid. Maar ook hebt u uzelf gegeven om ons te laten leven in Gods heerlijkheid. Om bevrijd te worden van de macht van de zonde. De macht van de boze. We willen u daarvoor danken. En u danken, o God, dat u uw eigen zoon niet hebt gespaard, maar hem voor ons allen hebt overgegeven. Ja, voor een ieder die gelooft, daarom bidden we u ook dat u dat geloof zult werken en versterken. Heere, werken als we niet uit dat geloof leven. Omdat alleen ons heil in Christus Jezus ligt. Ik geef dat ook de verkondiging van vandaag om een aanmoediging mag zijn om ook tot u te komen. Heere, aan u zal het niet liggen, want ook vandaag hebt u ons weer genodigd. Kom tot mij. Maar laat het ook tot versterking van ons geloof zijn, Heere. Als we bedenken wat het u gekost heeft en wat u gedaan hebt. Ja, dat u zichzelf zo diep hebt vernederd en zelfs tot in de hel bent neergedaald, opdat wij niet meer van God verlaten zullen zijn. Ja, dat het ons geloof mag versterken, dat het ons mag bemoedigen ook en vertroosten als we te maken hebben met droefheid in ons leven, met verdriet, met angst en pijn, als de hopeloosheid, het gevoel van hopeloosheid ons kan overvallen. Maar ook, Heere, als we toch voortdurend te strijden hebben tegen onze zonde, die strijd die houdt nooit op, dat we dan toch, Heere, kracht en troost mogen putten uit de wetenschap dat wij met u, o Heer Jezus, gestorven zijn en dat ons oude leven is gekruisigd met u om in een nieuw leven op te staan. Ja, dat we zo, Heere, ook tot u zullen roepen in de nood en u zullen bidden dat wat u in ons werkelijkheid hebt laten worden, namelijk dat het oude leven is gestorven, dat het ook werkelijkheid wordt in ons dagelijks leven. Opdat we zo, Heere, geen slaven en dienaren van de zonde zullen zijn, maar dat we ons leven als een offer aan u zullen geven, als een welriekend offer door de manier waarop wij leven, waarop wij omgaan met u en met elkaar. Heere, wil ons ook al die keren vergeven dat wij dat niet hebben gedaan, maar wel de zonde aan ons lieten trekken. Heere, dat we daarin ook veel te zwak zijn en soms ook veel te toegefelijk. Ook daarmee komen we tot u om dat te belijden en om u te bidden om vergeving en u te vragen. Vervul ons met uw geest, ja, door de kracht van uw geest, opdat we elke dag tot uw glorie en eer mogen leven. Heer, zo bidden we u voor het verdere ook van deze avond, dat u met ons mee zult gaan, ook in de weken die voor ons liggen. Wees ons nabij, neem een ieder van ons in uw hoede. We mogen ook bidden voor de collecten die vandaag gehouden worden. En we denken in het bijzonder aan de collecten die gehouden wordt voor de gevangenenzorg Nederland. Wij vragen u ook om uw zegen daarover. Mensen die een misdaad hebben begaan en daardoor in de gevangenis zitten, ze blijven schepselen van u, o God, en geef dat ze toch ook, ja, door de zorg, gevangenenzorg van Nederland ook, ja, ook ze mogen zich af mogen keren van wat ze gedaan hebben, dat ze daar spijt van mogen hebben, maar ook dat ze daardoor ook weer ook mogen weten dat ze ook als mensen, dat ook als ze een misdaad hebben gepleegd waarvoor ze gestraft zijn in de gevangenis zijn terechtgekomen, dat voor u niet betekent dat ze minder waardig zijn en dus van al het heil uitgesloten, want het is zelfs de moordenaar aan het kruis nog zo overkomen gebeurd dat toen hij riep of u aan hem wilde gedenken, dat u ook aan hem gedacht. Wij bidden u ook voor de wereld waarin wij wonen, een wereld waarin zoveel gebeurt, Heere, een woelige wereld, en wij bidden u om uw ontferming. We bidden u voor alle brandhaarden die er zijn in de wereld, voor alle gebieden van oorlogen, maar ook van natuurgeweld. En wij bidden u, ontferm u over hen die zich ook inzetten voor het werk van hulpverlening. Heere, geef ook dat daardoor de nood van velen gelenigd mag worden. En geef ook, Heere, dat degenen die de middelen hebben ook bereid zullen zijn om te delen van de overvloed. We denken ook, Heere, aan het zendingswerk, het werk van zending en evangelisatie over het rond van deze aarde. We bidden u dat u uw zegen zult geven over allen die zijn uitgegaan om het evangelie te verkondigen. Vragen u om uw zegen over hun werk. Bidden u dat zij de mogelijkheid en de gelegenheid hebben om het zaad van het evangelie, het zaad van het woord, rijkelijk te zaaien. En dat het woord ook vrucht mag dragen in de levens van mensen. We bidden dat voor alle volken, maar ook voor uw volk Israël. Ja, dat ook het deksel van hun hart mag worden weggenomen. En zijn Heer Jezus mogen gaan geloven. Opdat de vrede van Christus ook in hun harten mag wonen. Maar ook in de volken van rondom. Heere, zeker gezien de situatie waarin het Midden-Oosten zich nu verkeert, waarin Israël ook nu verkeert, ja, bidden we u om de vrede van Christus. Er is geen andere oplossing voor de strijd die daar gaande is. Zo komen wij met al onze gebeden tot u. Vragen u of u ons horen wilt en verhoren in de naam van de Heere Jezus. En in zijn naam bidden we ook het gebed dat hij ons heeft geleerd. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, dan wil ik nu de collecte bij u aankondigen of afkondigen. De eerste collecte is bestemd voor de gevangenenzorg Nederland. De tweede voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. Alle collecten van harte bij u aanbevolen. U kunt uw gave geven bij de uitgang of digitaal. Laten we nu samen de slotzang zingen. Dat is lied 489. En daarvan alle versen, lied 489. Ontvang dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.